Halleluja, de machtige naam van Jezus. Wauw, wat een wonderbaarlijke naam. Wat een heerlijke naam. De naam van Jezus. En die hebben wij ontvangen. En in zijn naam, in zijn autoriteit, mogen wij wandelen, mogen wij spreken, mogen we handelen. Prijs de Heer. Ik heb vanochtend, de titel heet, van de preek heet, de vreugde die Gods nabijheid brengt. En daar moet ik bij zeggen, deel 1. En er komt een deel 2 van de vreugde die Gods nabijheid brengt. En dit is bijna een beetje een introductie tot de volgende preek. Op een gegeven moment ben je zo vol van iets en het wordt langer en langer. En dan is de wijze woorden van je vrouw van, maak er toch 2 preken van. Het is veel, veel slimmer. Waarom alles in 1 preek proppen? Vanochtend wil ik daarmee beginnen. Maar ik ben enthousiast over ons jaarmotto, zoek voortdurend Gods nabijheid. Zoek voortdurend Gods nabijheid. Nou, wat wordt met Gods nabijheid bedoeld? Nou, het is de ontmoeting tussen God en mens. God en mens ontmoeten elkaar. Hè? Dat is mogelijk. En dat is prachtig. En dat is iets wat jij mag ervaren. Jij mag zo'n ontmoeting hebben. Gods nabijheid. God ervaren. Nou, de Bijbel maakt een onderscheid tussen de alomtegenwoordigheid van God, tussen de God die altijd met ons is, tussen de God die zelfs door de Heilige Geest in ons is. God maakt daar een onderscheid van met een ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Zo'n encounter, zo'n bijzondere ontmoeting met God. Dat is iets anders dan, ja, God is er altijd en hij draagt mij, hij is er, hij is in mij, ik weet dat hij er is. Amen. Prijs de Heer daarvoor. Maar er zijn momenten in jouw leven waar je God op een bijzondere manier mag ontmoeten. En als je God op die manier ontmoet hebt, dan weet je, dan ben je verkocht. En als je God zo'n prachtige muur. En dat kan hier, dat kan in de diensten zijn, dat kan thuis bij jou zijn. Het is de moment waar je van aangezicht tot aangezicht heel dicht bij God komt. Dat is ons verlangen. En lieve mensen, dat is niet elk moment. Elk moment is God bij me. Amen. Maar die bijzondere momenten, het blijven bijzondere momenten, die quality time die je met God hebt, is niet constant. En dat hebben we niet de hele dag door. En getrouwde mensen weten dat. Je kan onder één dak wonen. Je kan elkaar wel de hele dag zien en dingen doen en alles. Maar je kan zo naast elkaar leven en eigenlijk elkaar niet ontmoeten. En dat is erg, dat hoort niet. Maar getrouwde mensen kunnen dag in dag uit, helaas week in week uit, samen onder een dak wonen, maar niet die ontmoeting hebben. En elkaar niet vinden op een of andere manier. En lieve mensen, daar moeten we voor waken. Natuurlijk in ons huwelijk, maar ook in onze relatie met Jezus. Want bij sommigen ziet ons geestelijk leven inderdaad er zo uit dat wij een relatie hebben met Jezus, maar geen quality tijd met hem doorbrengen. En dat is niet goed. Hè? We geloven in God, we houden van God, maar we zoeken hem niet. En lieve mensen, God roept ons in zijn nabijheid. Hij roept ons, kom in mijn nabijheid. Zijn nabijheid wil ik zoeken, moet ons respons zijn. Nou, we gaan vanochtend kijken naar Gods nabijheid in het Oude Testament. We gaan lekker beginnen in het Oude Testament. En ja, daar had je een tent, de tabernakel, en die heet, hebben we afgelopen woensdag met onze Hebreeuwse groep gelezen, dat de tent van ontmoeting, zo heet die, tabernakel, de tent van ontmoeting, de Ohel Moed. En Moedim is trouwens de feesten, want dat is allemaal met tijd. De ontmoeting is dus een tijd waar je met God samenkomt. Ed is tijd. Dus de tent van ontmoeting, de tabernakel, die heette dus de tent van samenkomen. God en mens konden daar samenkomen. Het was de fysieke plaats van Gods nabijheid, waar men God kon ervaren. En later werd dat de tempel. En in die tent stond de ark van het verbond. En meerdere dingen, maar de ark van het verbond stond daar. Nou, in het Oude Testament zijn 2 dingen heel belangrijk als het gaat om Gods nabijheid. Je hebt een plaats en je hebt een object. De plaats was dus die tent, en later de tabernakel. Nee, dat was de plaats waar je God kon ontmoeten. Maar het symbool, het object van Gods nabijheid, van Gods aangezicht, van Gods tegenwoordigheid, was die ark van het verbond. Daar ging het om. Daar troonde God. De ark was het fysieke bewijs voor het volk van Israël dat God aanwezig was, dat God tegenwoordig was. De ark was het teken van Gods manifeste tegenwoordigheid. Dus God woonde onder zijn volk Israël door die ark heen. Dat was de plek waar hij was. En zijn Shechina-glorie, de Shechina is het Hebreeuws woord voor die glorie, die rustte daar boven die ark. En men zegt ook, het staat niet in de Oude Testament, maar het staat wel in de rabbijnse literatuur, zei dat er daar waar die ark was en waar die tabernakel was, daar was een gloed boven, daar als een gloed daarboven. En dat noemden ze de Shechina, glorie van God, die fysiek aanwezig was. Nou, de ark was fascinerend, was een fascinerend object. En hoe kwam die tot stand? Nou, Mozes kreeg een inkijkje in de hemel. En in de hemel is het de hemelse heiligdom. En hij zag daar allemaal dingen. En die moest hij nabouwen, dan moest hij instructies geven aan mensen. Van, dit heb ik gezien, dit moet jullie bouwen. Dus alles in die ark was een kopie van het origineel wat in de hemel staat. Dus als je vraagt van waar is de ark, moet je niet Indiana Jones kijken. Dus, een bijzondere film. Maar die gaat daarover. Maar het origineel staat in de hemel gewoon. Al die objecten van de tabernakel staat in de hemel. Dus het was een kopie die Mozes liet nabouwen. En dan had je de tafel met toonbroden, de menorah, de zevenarmige kandelaar, het brandofferaltaar. Ja, en dat ark van het verbond, dat was het absolute meesterwerk, het pronkstuk van allemaal, die ark, die was zo prachtig. Zeg maar, dat is de nachtwacht, of de Mona Lisa van het allemaal, hè. Zo bijzonder mooi. Maar het werd niet tentoongesteld in een museum, zodat iedereen kon zeggen, oh, wat is dit toch mooi. Het kwam achter een gordijn, het kwam achter een voorhangsel, het pronkstuk kwam achter een voorhangsel. Waarom? Omdat Gods nabijheid, ja, zo prachtig als het is, hoe mooi dat ook was, het was niet toegankelijk. Kon niet. De ark moest geplaatst worden achter een gordijn. Omdat Gods nabijheid, het was te heilig. Het was te puur. Het was te adembenemend. Letterlijk, adembenemend is een apart woord. Dan denk ik, adembenemend. Als je de adem wegneemt, dan is het, dus zeg, oh, dit is adembenemend. Maar dat is eigenlijk, God wordt ook zo awesome, was vroeger ook, betekent ook verschrikkelijk. Dus God is een verschrikkelijke God. Nou, niet in het woord wat we nu kennen, maar God is wel echt adembenemend. En in zijn nabijheid, als zondig mens, men kon niet toetreden, de ark moest achter een voorhang geplaatst worden. De mens kon niet in zijn nabijheid komen. Dus de ark was heel mooi gemaakt, prachtig gemaakt. Het was helemaal met goud overdekt. Maar apart, als je even naar die ark kijkt, de focus van deze kist gaat naar de deksel. Naar de deksel toe. Dat is wel heel interessant. Dus je hebt een kist en met een deksel, maar die deksel heeft ook een bijzondere naam. In het Grieks heeft het een bijzondere naam, in het Hebreeuws heeft het een bijzondere naam. Maar de Bijbel noemt het de verzoeningsplaat. Verzoeningsplaat. Interessant toch, hè? Verzoening. Verzoening. Nou, in het Hebreeuws heet die kaporet. Kaporet, en daar komt al meteen wat bekends voor. We kennen misschien de kippa, of het keppeltje. Het keppeltje, dat hoofddeksel. Het keppeltje, wat doet die? Die bedekt. Die bedekt, je doet een keppeltje op. De Joodse mannen doen dat op bij het gebed. En die bedekken hun voorhoofd. En dan zijn ze onder de bedekking. Maar interessant is dat het in het Hebreeuws, dat bedekken en verzoenen, van hetzelfde woord komt. Verzoenen is bedekken. Dat is even apart. Gaan we zo meteen wat kijken, naar kijken. Maar dus verzoeningsplaat, kaporet. Keppeltje, kippa. Nou, Luther en Tyndale, die leefden ongeveer in dezelfde tijd. Maarten Luther en Tyndale. En die Tyndale is de man van de King James Bijbel. Luther van de Lutherse Bijbel. En die vertaalde dat woordje kaporet met genadenstoel. Of, en in het Engels mercy seat. Kaporet, mercy seat. Nou, dat is ongewoonlijk vrij vertaald van voor de King James vertaling van verzoening wordt vertaald opeens met mercy seat, met genadetroon. En we hebben het vaak hier ook over de genade. Kom dichter bij de genadetroon. Maar waarom kozen ze voor deze woorden? Omdat daar verzoening plaatsvond, op die plaats. En daarom noemden ze het de genadetroon. Dus verzoeningsplaat, kaporet, is de deksel, kan je even eentje terug, is die deksel van de kist. Ja. Dus, want die, daar zit iets in en dat moet verzoend worden, dat moet bedekt worden. Dat is, daar komen we zo naartoe, een deksel bedekt. Hier maakt de Bijbel duidelijk dat verzoening, en in het Engels atonement, het heet atonement, is alleen mogelijk als iets bedekt wordt. Verzoening is alleen mogelijk als iets bedekt wordt. Het was het bedekken van schuld, van zonde, van onrecht. En verzoening bedekt dus al het onrecht. Maar daar moest gedeeld mee worden, het moest bedekt worden. Maar ook, zullen we laten zien, is dat in de kist de 10 geboden zijn. En ook die, dat moest bedekt worden. Zodat wij gerechtvaardigd worden, zodat wij verzoend kunnen worden. Nou, in het Hebreeuws is dit, en we hebben hier best wel wat Hebreeuwse studenten, dit is makkelijk om te onthouden, het woordje kefar is de wortel, omdat het lijkt op cover. Etymologisch heeft dat helemaal niks met elkaar te maken, het is, klinkt gewoon hetzelfde, cover, bedekken, kefar, kippa, keppeltje op je hoofd, Yom Kippur. Wat is Yom Kippur ook weer? Dag, de grote verzoeningsdag. De meest heilige, belangrijkste dag voor het Joodse volk. Tot op de dag van vandaag is Yom Kippur. Yom is dag, Kippur is bedekken, maar ook verzoenen. Dus het wordt vertaald met grote verzoensdag. Verzoenen is bedekken. Nou, hoe zit dat? Waarom is verzoenen bedekken? Nou, voordat vijanden weer vrienden kunnen worden, als je ruzie hebt, dan moet die oorzaak van ruzie, moet bedekt worden. Wat is dat? Waarom is die breuk gekomen überhaupt? En bij sommige familieruzies, mensen praten 10 jaar niet meer met elkaar en ze weten helemaal niet meer wat de oorzaak is. Ja, dat is echt bizar. En ze, ja, waarom praat je niet meer met je schoonmoeder, met je broer, met je zus, met je... Ja. Jij weet het ook niet meer. Dat is toen 10 jaar is er iets gebeurd en daarom praat ik niet meer. Ja, dat is ongelooflijk, lieve mensen. Maar wat heeft die verwijdering gebracht? En daarmee moet gedeeld worden. Dat moet verzoend worden. Het moet bedekt worden. En Jezus heeft met zijn bloed de zonden bedekt. Zijn bloed is besprenkeld op... Nog eentje terug, maar dit is helemaal... Jezus heeft zijn eigen bloed gesprenkeld op de verzoendeksel. En daarmee waren wij verzoend met God. En daarmee was de nabijheid met God weer mogelijk gemaakt. Door het werk van Jezus Christus. Alleen door het offer van Jezus is de nabijheid überhaupt mogelijk. Tot wij kunnen toetreden. Jezus heeft verzoening gebracht door onze schuld te bedekken. Ik ga even dit uitzetten. Dat is een mooi geluid als je dat in de microfoon doet. Dan zijn jullie wel meteen allemaal wakker. Maar misschien denk je, ja Jan, je praat allemaal over het Oude Testament. Die kist en alles, dat is toch Oude Testament? In het Nieuwe Testament, Hebreeën 9 vers 4. Gaan we naartoe, gaan we even kijken. Daar komt hij terug. Daar vinden we de verzoeningsplaat terug. Trouwens, voor de Griekse liefhebbers, in het Grieks heet het hilasterion. Maar goed, dat wil ik jullie besparen. Hè. Maar we vinden dat woord dus 2 keer terug in het Nieuwe Testament. Hebreeën 9 vers 4. Daar, En dat is dus in de tabernakel. Daar in de staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud is overtrokken, waarin zich de vergulde kruik met manna, Aaron's staf die gebloeid heeft, en de platen met het verbond tekst bevinden. Dus in die kist, daar was een heleboel. Dat is al een preek, elk van die dingen is een preek op zich. De staf van Aaron die weer gebloeid heeft. Dat is zo'n staf, helemaal doodhout, waar je gewandeld heeft. En die begon weer te bloeien. Iets doods werd weer levend. Ongelooflijk, maar dat is inderdaad een andere preek. Maar daarop, en nu hebben we het over die ark van de volk, daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit en ze bedekken de verzoeningsplaat, kaporet in het Hebreeuws. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles, en dit vind ik ook zo mooi, op dit alles kunnen we nu in detail niet ingaan. Dat is toch ook heel bijzonder, want er is zoveel over te zeggen en dan zou die Hebreeënbrief 3 keer zo lang duren. Dus, ik lees er nog een keertje voor jullie. Daar, dus in de tabernakel, staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is, en waarin zich de vergulde kruik met manna, Aaron's staf, die gebloeid heeft, en de platen met de verbondsekst bevinden. Daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. En op dit alles kunnen we nu in detail niet ingaan. Wat een prachtige symboliek. Dat ook voor het nieuwe verbond en voor ons hier een betekenis heeft. De ark heet het ark van het verbond. Covenant, verbond. God is een God van verbond. God van relatie. Een verbond is een relatie tussen twee personen die je aangaat en waar je het hart op maakt, die je aangaat voor de eeuwigheid. God wil een verbond met de mens. Maar nabijheid was niet mogelijk. Waarom niet? Vanwege schuld, vanwege zonde. En op de ark van het verbond is die verzoeningsplaat, de plaats waar verzoening plaatsvindt, vandaar genade troon. En daar in Gods nabijheid, daar ervaren wij verzoening. Daar komen wij, komen in Gods nabijheid en ervaren verzoening. Verzoening heeft alles te maken met de nabijheid van God. Eerst waren we vijanden van God, nu zijn wij verzoend met God. Nu zijn wij samengekomen, zijn nabijgekomen. Nou, het bizarre is, we zijn vandaag zo druk bezig met allemaal dingen dat we geen tijd hebben om Gods nabijheid te zoeken. Dat is wel apart. Want in Gods nabijheid komen was vroeger helemaal niet, kon helemaal niet, mocht niet, kon niet. En nu mag het. En nu gaan we niet. Maken we daar geen gebruik van. Ja, vroeger kon dat niet omdat er een voorhangsel was. Contact met God ging alleen via een bemiddelaar, via een priester. Een priester is een contactpersoon. En je wil contact met God hebben, moet via de bemiddelaar, via de priester. En hij kon jou in contact brengen met God. Dat is het Oude Testament. Alleen, direct, contact maken met God, ging helemaal niet. Lieve mens, er moest iemand sterven. Er moest iemand lijden, gekruisigd worden, zodat wij kunnen toenaderen. Zodat wij naar de nabijheid van God kunnen ervaren. En dat is door het bloed van Jezus, is verzoening gekomen. En pas toen Jezus zei, het is volbracht, aan het kruis zei hij die machtige woorden, het is volbracht, was er weer toegang. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Nou, iedereen die iets snapt van stoffen en alles, is dat dat eigenlijk onmogelijk is. En voorhangsel scheurt van beneden naar boven. Dus als je iets wil scheuren, dan je begint beneden. Maar dat was niet natuurlijk. Dat was bovennatuurlijk. Het verscheuren van het voorhangsel begon boven en ging naar beneden. Het was God die het voor. Het was niet de mensen die zo dachten, oh, het is zo belangrijk dat we eindelijk weer in Gods nabijheid komen. Het is God die zei van, weet je wat, ik maak het mogelijk. Ik stuur mijn zoon. Hij gaat lijden. Hij gaat sterven aan het kruis. En zodat daar weer die toegang komt. En Jezus zei, het is volbracht. Ik heb het gedaan. Ik heb die hele beker leeggedronken. Ik heb alles gedaan wat de Vader mij vraagt. En nu is die nabijheid mogelijk. Mensen, alleen daarom kunnen wij überhaupt in Gods nabijheid komen. En nu kunnen wij, nu mogen wij, maar nu hebben we te druk. We hebben het altijd druk. Ons leven is zo druk geworden. Maar we mogen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar, mogen we vrij komen. Mogen wij toetreden in die nabijheid. En nu hebben we te druk. De wereldse dingen houden ons zo bezig. We waren vijanden van God. We zijn verzoend met God door het bloed van Jezus. De toegang is open. Wat een voorrecht hebben wij gekregen. Wat een voorrecht heb jij en ik gekregen om toe te treden. Gemeente, zoek toch. Zoek toch Gods nabijheid. Alsjeblieft, ik smeek je, kom op. Zoek Gods nabijheid. De mogelijkheid is er. Jij bent gerechtvaardigd, jij mag toetreden. Zoek Gods nabijheid. Die verzoeningsplaat, die was een deksel. Het bedekte iets. Wat bedekte daar? Nou, het bedekte die 10 geboden. Die lag daar in die kist. En er lagen 2 stenen platen van Mozes. De prachtige wet. Zo mooi, zo rechtvaardig. In Deuteronom, welk volk heeft zulke prachtige wetten als het volk van Israël? Ja, de wetten waren fantastisch. Maar ze zeggen wel, jij bent een zondaar. Jij verdient straf. Jij schiet tekort. Dat is de wet ook. Aan de ene kant zo mooi en prachtig, zegt Paulus. Maar aan de andere kant is het juist de wet die ons veroordeelt. Jij bent een zondaar. Je hebt tekort geschoten. Dus de wet lag in de kist op de verzoensdeksel. Nou, wat een symboliek is dat. En 1 keer per jaar, op de grote verzoendag, Yom Kippur, de dag van de bedekking. En het is niet Pesach. Hè? Pesach is met het lammetje dat geslacht wordt. En het dit is Yom Kippur, er wordt een stier geslacht. Hè? En, dus, en voor alle zonden van heel Israël. Een stier geslacht. En met het bloed van de stier gaat de hoge priester, met het bloed van de stier, gaat hij, mag hij daar binnen treden. En dan werd hij ook nog een band om zijn lenden gedaan. Zodat als hij dood omvalt bij de nabijheid van God, dat ze hem eruit kunnen trekken. Want ja, anders heb je zo'n dode hoge priester daar liggen. En niemand kan hem eruit halen. He, want degene, de volgende die erin gaat, gaat ook dood. En de volgende. Dus ja, en hij had ook belletjes aan. Dus dat hij loopt nog, we horen hem nog, hij is nog levend. Dus de hoge priester komt eraan. Dus de hoge priester komt met het bloed van een stier, gaat naar het heilige der heiligen 1 keer per jaar. En sprenkelt, om verzoening te brengen, sprenkelt het bloed van het stier op die verzoeningsdeksel. En daarmee was voor 1 jaar verzoening voor het volk. Voor 1 jaar. Die pas was 1 jaar geldig. 1 jaar. En toen kwam Jezus Christus. Jezus Christus. Hij sprenkelde zijn eigen bloed. Niet in dat aardse heiligdom, maar in een hemelse heiligdom. Met zijn eigen bloed ging hij naar in het hemelse heiligdom. Met zijn eigen bloed sprenkelde hij daar. En dat was eens voor en altijd. Eens voor altijd goed. Het is volbracht. Het was goed voor altijd. Verzoening was daarmee gemaakt. Het was hersteld. Niet voor 1 jaar, maar voor eeuwig. En wij hebben iets veel beters dan een coronapas of een vaccinatiebewijs dat afloopt en dan dit herstelbewijs, coronapas. We hebben een pas gekregen, een verzoenpas die altijd geldig is. Eeuwige toegang tot Gods nabijheid. Het allerbelangrijkste wat er is, heb jij ontvangen. En deze pas is het zegel van de Heilige Geest. Je bent rechtvaardig verklaard. Je hebt het niet zelf gedaan. Je hebt het niet een ladder omhoog geklommen. Je hebt niet allemaal geweldige dingen gedaan. Gezwommen over de oceaan. De Mount Everest beklommen of een diepste. Het is niet wat jij gedaan hebt. Jij bent passief gerechtvaardigd verklaard. Hè? Je bent verklaard gerechtvaardigd door te geloven in Jezus Christus. Je bent rein verklaard. Je bent verzoend met God. Hè? En je bent negatief getest op zonde. Je bent, als je op zonde getest wordt, negatief. Ja, maar hoe kan dat? Ja, en de duivel klaagt je aan en dit en die zonde en die zonde. Ja, maar je bent helemaal negatief getest. Omdat je rechtvaardig verklaard bent. Omdat Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Ik heb het betaald. Ik heb het betaald. En je bent positief getest op Gods geest die in jou woont. Amen. Hij woont in jou. En de oproep is, treed toe. Kom in zijn nabijheid. Jij die het allemaal ontvangen hebt, lieve gemeente, dat is het nieuwe verbond. Wij leven in het nieuwe verbond, niet het oude verbond. We leven in het nieuwe verbond. Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. Het voorhangsel is verscheurd, de toegang is vrij. De genade troon is open, open. Zonder schroom mogen wij binnenkomen. We kunnen Gods nabijheid zoeken. Je hoeft alleen maar te komen. We hebben een enorm voorrecht. Maar dan komen we weer in onze Nederlandse context. Ja, we hebben het wel heel druk. Heel druk. Ik heb 4 kinderen, 1 kind. Kind komt eraan. Kinderen zijn klein. Kinderen zijn groot. Kinderen zijn middelenleeftijd. Ja, het is allemaal druk. En toen ze klein waren, was het druk. Kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. Ik heb een drukke baan. Ik ga van baan veranderen. Ik zoek een baan. Het is allemaal druk. Ik ga trouwen. Ik ben 25 jaar getrouwd. Ik ga met pensioen. Allemaal druk. Ik heb een toets, ik heb een examen, ik heb een test, allemaal tegelijkertijd. We hebben het druk, we hebben het allemaal druk. Ik moet naar de dokter, ik moet naar de kapper, manicure, pedicure, schoonheidsspecialist. En dan heb ik ook nog een vakantie nodig. Die heb ik ook nodig, een vakantie. We hebben het zo verschrikkelijk druk met elkaar allemaal. He? Toch? Toch? En het weet je... Maar het is een mindset. We hebben het zo verschrikkelijk druk. En we plaatsen dan Gods nabijheid zoeken. Hier ergens. Weet je, van ja, dit is eventjes prioriteit. Als je al zo bent met in deze fase van je leven. Ja, dan komt de volgende van je fase van je leven. Dat gaat nooit omhoog. Want nu eventjes minder Gods nabijheid zoeken. We plaatsen Gods nabijheid zoeken onderaan in onze prioriteitenlijst. Ik probeer jullie geen schuldgevoelens aan te praten. Nee, echt niet. Want de Heilige Geest praat niet door middel van schuldgevoelens. De Heilige Geest nodigt uit. Wij nodigen uit. Kom. Maar we moeten wel beseffen dat Jezus aan het kruis gestorven is. Om die interactie tussen God en mens mogelijk te maken, is Jezus gestorven. Iemand is gestorven zodat ik kan toetreden in zijn nabijheid. Maak er dan ook gebruik van. Het is God die dat wil. God die de nabijheid ook zoekt. Dus wat duidelijk is, de Heilige Geest spreekt nooit via schuldgevoelens. Hij nodigt ons uit. Hij zegt, kom tot mij, kom tot mij. Jij die het zo druk hebt, kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Al die dingen die waarmee je bezig bent, zo druk bezig bent, ja, ze zijn allemaal belangrijk. In the light of eternity, zeggen ze, als je kijkt naar je hele leven, als je kijkt naar de eeuwigheid, waar maak je je eigenlijk druk om? Dat is eigenlijk, waar maak je je druk om? Maar de Heilige Jezus zegt, kom tot mij, ik zal jou rust geven. Gods, en dit is echt, Gods nabijheid zoeken is niet een last erbij. Het is een last die wegvalt. Ja. Gods nabijheid zoeken is niet, oh ja, nog iets wat erbij komt. Ja, nu moet ik dit doen en ook nog Gods nabijheid zoeken. Nee, dat is de plaats waar God, waar je rust ontvangt. Kom tot mij, zegt Jezus. Kom tot mij, zegt de Heilige Geest. Ken jullie nog dat liedje van Ellie en Rickert? Ken jullie Ellie en Rickert nog? Ja, menig mensen hebben Nederlands geleerd via Ellie en Rickert. Ja, want dit is echt allemaal leuke liedjes, simpele kinderliedjes, maar zo diep. Hè? En ik zeg maar, Rafael wordt er gek van een paar liederen. Maar deze, ik weet niet of je deze nog kent. Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken komt een andere keer. Martha, Martha, altijd in de weer. Kies het beste deel, luister naar de Heer. Wauw, maar dat zijn diepe, hey, Ellie, Rickert, ik vind het zo bijzonder. Ik dacht vroeger altijd dat Rickert de achternaam was of zoiets. Rickert klinkt niet als een voornaam, hè? Maar Ellie en Rickert, prachtig. Martha, Martha, leg je bezem weer. Jezus komt in het huis van Martha en Maria, twee zusjes. Ze hebben ook nog een broer, Lazarus. Maar twee zusjes die zo verschillend zijn. He, dat is leuk in zo'n gezin. Twee mensen die totaal verschillend zijn. Martha is druk bezig met alles met allemaal dingen aan het doen. En Maria zocht de nabijheid van Jezus. Ze was in de nabijheid van Jezus. Ze was aan de voeten van Jezus. Ze luisterde naar Jezus. Ja, en Martha, hij deed het werk voor de Heer. Ze kookte, ze rende, ze alles. Helemaal in het huis, allemaal bezig. Allemaal belangrijke dingen. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Jezus zei ook niet dat het niet belangrijk is. Maar Maria herkende dit. En sommige mensen, ja, Maria was lui. Ze had gewoon geen zin om de afwas te doen. Maar Maria snapte het moment. Jezus is in het huis. Nu is Jezus thuis. Dat gebeurt niet zo vaak. Hè? Wanneer is Jezus in ons huis? En zij gebruikte dat moment volledig om van aangezicht face to face met Jezus te zijn. Dit moment laat ik me niet door mijn zus. Hè? Ook al moppert mijn zus daar in de keuken. Mijn zusje zit niet te helpen. Nee, ik ben nu heel bewust bij Jezus. Van aangezicht tot aangezicht. Jezus zegt, Maria heeft het betere gekozen. Lieve mensen, we hebben het allemaal zo druk. Maar wat is het belangrijkste in ons leven? En dat moet bovenaan staan. Dat is Gods nabijheid zoeken. Dat is echt het allerbelangrijkste in jouw leven. Gods nabijheid zoeken. Als je dat doet, dan wordt ook alles veel makkelijker in je leven. Alles andere wordt gemakkelijker. Ja, maar als ik dat doe, en dan als ik mijn tijdschema zie, dat is toch ook weer tijd en alles. Alles wordt gemakkelijker als je Gods nabijheid zoekt. Waarom? Omdat je vrede en rust ontvangt. En het is trouwens ook goed voor je hart, maar dat is een bijzijn. En je krijgt de vrede van God, je hoofd. Alles wordt geordend. Je krijgt Gods rust en Gods vrede. En dan kijk je naar al die dingetjes. En alles komt in het perspectief te staan. Je bent afgestemd op de Heilige Geest. En je maakt veel minder fouten. Je maakt je veel minder druk om dingen, omdat je de rust van God hebt. En daarom, alleen daarom al, is het zo belangrijk, zoek eerst Gods nabijheid. Jezus heeft de weg geopend naar de Vader. Kom in zijn nabijheid, zoek Gods nabijheid voortdurend. Nou, de ark, hè, hadden we gezegd, van het ark van het verbond was een symbool van Gods nabijheid. En dat is vandaag de dag, Jezus Christus is zoals die ark, hè. Maar Jezus is er. Hè. We mogen naar hem toekomen. Hij is benaderbaar. Hij is met ons. Maar we mogen hem ook zoeken. Dicht bij Jezus ervaren we. Hè, bij Jezus ervaren we Gods tegenwoordigheid. In Israël was iets bizars gebeurd. De Israëlieten raakten de ark kwijt. Ze hadden de ark kwijtgeraakt. En op een gegeven moment waren ze zo druk bezig met allemaal dingen. Allemaal oorlogjes voeren en alles. En de ark werd van hun geroofd. De ark werd dus in de woestijn nog gebouwd onder de leiding van Mozes. Onder de leiding van Jozua werd met de priesters de ark in het beloofde land gebracht. Ik kwam in Shiloh terecht. Dat ligt vlak naast Ramallah, ben ik geweest. In Shiloh, een indrukwekkende plaats. In Shiloh stond die ark 400 jaar. 400 jaar stond die ark daar. En we kennen het van de tijd van Samuel, er wordt daar veel over gesproken. En toen brak er een oorlog uit en de Filistijnen hadden de ark gejat, meegenomen, weggenomen. En ja, en de schoondochter van de hoge priester Eli, die kreeg een kind en die bij de bevalling hoorde ze dat de ark weg was. En dat was zo dramatisch voor haar dat zij het kind Ikabod, hè, weg was de glorie. The glory of God has departed. Ze noemt de glorie van God is weg. De ark is weg. Weg is het. En er kwam een rouw over het hele volk. Hè. Zij overleed trouwens bij de bevalling. Er kwam een droevigheid. De nabijheid van God. Weg. Weg was het. Hè. En het volk was in droevigheid was het gekomen. En die ark was naar de Filistijnen gebracht. De Filistijnen waren, die aanbaden een god Dagan. Dagan, dat is een vissengod met twee pootjes. En die werd zo aanbeden. En dat was een hele grote afgodsbeeld van de Filistijnen. En de ark werd daarvoor gezet. En de volgende dag, bam, dat afgodsbeeld viel op de grond, helemaal kapot. En de Filistijnen kregen allemaal nare ziektes, hè, want zij waren niet open voor Gods nabijheid. En dus het was echt een heel groot drama, dus ze dachten van dat ding moeten we niet. Uiteindelijk stuurden ze terug naar Israël. Hè, ze konden er niks mee. Maar ja, toen kwam het via omweg in het huis van Obed-Edom terecht, de ark. En daar stond, daar misschien in een schuur, misschien in de huiskamer, stond het een tijdje in het huis van Obed-Edom. Totdat een koning op de troon kwam in Israël. Die besefte het allerbelangrijkste in dit land is de nabijheid van God. Ja, hij zei, ik kan dit land niet regeren zonder de nabijheid van God. Ik kan niet leven, ik kan niet aanbidden. Wat ik ook doe is zinloos als Gods nabijheid niet hier is. Ik heb Gods nabijheid nodig. Dus alles om alles deed hij. Hij haalde die ark naar Jeruzalem toe en maakte Jeruzalem tot eeuwige hoofdstad van Israël. Dat is wat koning David deed natuurlijk. Koning David, het belangrijkste in zijn leven was het zoeken van Gods aangezicht. Als je de psalmen leest, wat hij deed, hij maakte fouten, hij zocht Gods aangezicht. Hij deed prachtige dingen, hij zocht aangezicht. Hij kwam in een situatie, moeilijke situatie terecht. Altijd zocht hij Gods aangezicht. Dat is het leven van koning David. Nou, hoe die ark feestelijk onthaald wordt, wil ik volgende zondag, volgende keer wil ik daar wat nader in op gaan. Maar Gods nabijheid zoeken is Gods nabijheid ook naar je toe brengen. En dus David snapte van, die ark, die moet bij mij in de stad komen. Ik wil niet dat dat ergens in een schuurtje is, echt ver weg. Het moet hier komen. En breng Gods nabijheid in jouw situatie, in jouw huis, in jouw leven. Haal Gods nabijheid binnen. David haalde de ark naar zijn stad. En ik wil dat nog met jullie lezen, 1 Kronieken 15 vers 28. Daar lezen we hoe dat gepaard ging met veel vreugde. En helaas niet voor iedereen. 1 Kronieken 15 vers 28. Onder gejuich en hoorngeschal haalde heel Israël de ark van het verbond met de Heer in. En terwijl trompetten en cymbalen klonken en de gitaren, elektrische gitaar en drumstel en de piano en zo en de basgitaar klonken. Zo. Goed, de instrumenten van toen waren de harpen en de lier en de trompet. Maar zo werd het de nabijheid van God binnengehaald. En met veel kabaal. Hè. En dan hadden ze geen speakers nodig. Dat was gewoon keihard. Veel harder. Dus soms als het hier een beetje te hard zat, dan raakte een paniek. Hè, zo van, heeft God, is het te hard voor God? Maar er werd lawaai gemaakt. Een vreugde was daar. En toen de ark de Davidsburg binnenkwam, stond Michael, de dochter van Saul, de vrouw van David. Ze stond al op uitkijk naar het venster. En ze zag koning David, dus haar man, dansen en springen. En haar hart vulde zich met minachting. Er dus het hele volk helemaal uit zijn dak. Het is groot feest. De ark, de tegenwoordigheid, de nabijheid van God wordt binnengehaald. Het volk van Israël en David, die zijn zo uitbundig. En ze hebben geen remmen meer op hun emoties. Want dit is zo bijzonder. De ark komt terug naar de hoofdstad. En wat een feest. Maar Michaël, de vrouw van David, de dochter van Saul, ze was niet bezig met de nabijheid van God. En ze was niet bezig met lofprijs en aanbidding. Ze was bezig met wereldse dingen. Hè, met haar eigen dingen. En ze zei, mijn man danst als een idioot. Hij maakt zich belachelijk voor het volk. Hè, ze heeft zijn bovengewaad heeft die shirtje uitgetrokken. En om zijn, ja dat moet ik hier niet doen. Maar ik alles zou het niet erg ver vinden. Oh, Heer, help me. Maar hij danste voor de Heer. Hij was. Ja, maar en hoe snel kijk wel met een schuin oog van, kan het wat minder? Kan het wat rustiger? En doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Hier ging het om Gods nabijheid. Gods nabijheid. En hoe bijzonder die Gods nabijheid is. En wij moeten waken, we moeten opletten voor waar we op gericht zijn. Minachting, afgunst, dat is heel gevaarlijk. Zorg altijd dat je hart puur blijft en zacht blijft. Ik ben het helemaal met Dennis eens aan het begin van de dienst. Je mag God ook, gewoon als je zegt van ik ben misschien niet zo, ik zit hier, maar ik ben helemaal gericht op de Heer. Dat is prima, dat is prima. Aanbid God zoals je dat wil. Maar let op voor minachting of afgunst. Wat is belangrijk? Weet je, het belangrijkste is wat God van ons vindt en niet van wat mensen van ons vinden. Uiteindelijk gaat het daarom. En laten we samen die houding van David en Israël, het volk van Israël aannemen. De nabijheid binnenhalen in met vreugde. De muzikanten kunnen trouwens al beginnen wat de muziek te maken. Laten we daarnaar kijken. Gods nabijheid brengt vreugde. En alleen al op het perspectief, de vooruitzicht, dat Gods nabijheid eraan zit te komen, is al een enorm vreugde. Want Gods nabijheid komt eraan. En ik wil toch een paar dingetjes al in de horizon, een paar momenten. We zullen over 2 weken een mooie conferentie hebben met Jan de Haan. Die komt hier spreken. Niet deze week, woensdag, donderdag, vrijdag, maar volgende week. En is dat Gods nabijheid? Nou, dat zijn momenten waar de stage gezet wordt, waar je Gods nabijheid kan ervaren. Dat zijn momenten die we in samenwerking met God uitkiezen van, hier zal iets gebeuren. Vrijdagavond was Gods nabijheid hier aanwezig. Heeft Gods nabijheid hier ervaren. En waarom? Omdat er een verwachting was. Omdat er mensen waren die God zochten. En dat hebben we nodig. Dus laten we met vreugde Gods nabijheid zoeken. Laten we het binnenhalen. Laten we het verwelkomen. En echt Gods nabijheid zoeken. Willen jullie met mij opstaan? Halleluja. Halleluja. Ik wil met jullie bidden. Prijs de Heer. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja, Vader. Heer, uw nabijheid wil ik zoeken. Heer, dit is mijn gebed. Heer, dit is mijn gebed voor mezelf. Heer, voor mijn huis. Heer, het is mijn gebed voor deze gemeente. Uw nabijheid wil ik zoeken, Heer. Heer, we willen het ook hier naar ons toe halen. We willen het naar ons toe brengen, Heer, in deze plaats. Heer, dat hier mensen aangeraakt worden. Heer, zo'n godsontmoeting zullen ervaren. Heer, we bidden u voor elk kind, Heer, elke jeugd, Heer, elke jongvolwassen, iedereen, Heer, dat ze een ontmoeting zullen hebben met de levende God. Heer, iets, en dat ze gegrepen worden door God. Heer, en dat ze zoals Petrus zeggen, waar anders kunnen we naartoe gaan? U heeft woorden van leven. Alles andere valt in het niet. Alles andere is zo bijna nutteloos en waardeloos als je het vergelijkt met de pracht van Gods nabijheid. Uw nabijheid is zo prachtig. Heer, niets is kostbaarder dan van aangezicht tot aangezicht met de levende God zijn. Vader God, ik bid u dat deze vlam hier aangewakkerd wordt. Hier niet door schuldgevoel, maar door een passie voor u. Heer, dat we zeggen, ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik meer wil. Ik wil u zoeken, ik wil u ervaren. En in al die drukte, al die dingen, wereldse dingen, Heer, die ook belangrijk zijn voor allemaal dingen, maar in de eeuwigheid, Heer, zo kleins worden. Heer, het gaat om uw nabijheid. Heer, en dat willen wij zien. Halleluja, Jezus. Heer, zo bid ik u, Heer. Laat die vlam ontbranden in ons, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Prijs de Heer. Halleluja.